Gemeente, vanuit 1 Samuel 7 vers 12 gaat het over Eben Haezer. Ik denk dat u die woorden allemaal wel kent. En jongens en meisjes, misschien weten jullie zelf ook wel wat Eben Haezer betekent. Er zijn heel wat gebouwen daarna genoemd. Ik weet niet of er in Rotterdam ook kerken zijn of scholen of verenigingen die Eben Haezer heten. Maar in ieder geval in het land zijn er heel wat die die naam dragen. En jongens en meisjes, weten jullie ook wat dat betekent? Eben Haezer. Het betekent letterlijk steen van de hulp. Eben, dat is steen. En Haezer, dat is van de hulp. Steen van de hulp. Nou, dat deed ik nog een beetje Hebreeuws vanmiddag. En Samuel, die zegt er dan ook bij, want tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Eben Haezer, steen van de hulp. Het staat ook nog wel eens boven een kaart van een jubileum. Bijvoorbeeld het 25 jaar huwelijk of 40 of 50. Ik kreeg pas zelfs een kaart van 70 jaar. 70 jaar samen getrouwd. Nou, dan mag het er wel boven staan of niet. Dan Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat is wel heel mooi. Ook een uiting van de dankbaarheid. En een erkenning. Dat is nou niet aan onszelf te danken. Dat hebben we als een geschenk uit Gods hand ontvangen. Het is niet onze prestatie, maar het is alleen maar Gods gratie, zijn genade. Dat is mooi, zo Eben Haezer. Hier gaat het over een soort monument, een gedenksteen, die Samuel opricht wanneer de Heere de overwinning gegeven heeft over de Filistijnen. Dan kunnen we ook zeggen, dat is mooi, een monument na die overwinning, tot hiertoe heeft de Heere geholpen. Er zijn na de Tweede Wereldoorlog heel wat monumenten opgericht in Nederland. Of in Rotterdam. Ik weet niet of de overheid toen nog de naam van God in stenen liet graveren. Vandaag de dag, dan durf je het in de steden zeker eigenlijk niet meer te denken of te hopen. Wat zou het mooi zijn als de overheid het overal gewoon deed. Een monument Eben Haezer. Om de Heere daarin te erkennen en te danken. Daar doen ze dat nog wel. In Israël, Samuel, die richt daar een Eben Haezer op. En toch gaat het om meer dan alleen maar een monument voor die overwinning op de Filistijnen. Die hulp van God bij Eben Haezer is meer dan alleen dat de Heere geholpen heeft in de strijd. Eben Haezer is hier allermeest ook een gedenkteken dat de Heere geholpen heeft in een geestelijke herleving. Noem het een opwekking of een revij of hoe je het ook maar noemt, maar in ieder geval een terugkeer. Terug naar de levende God. Dat was allerminst vanzelfsprekend, als een wonder van God, als een werk van God, het werk van de Heilige Geest. Als het werk van de God van het verbond. Voorafgaand aan Eben Haezer heeft Samuel jarenlang gewerkt onder het volk in de dienst van de Heere. Eigenlijk was dat al van jongs af aan. We weten wel dat hij heel jong al kwam in de tabernakel. Dan mocht hij meehelpen met die priesterdienst bij Eli. En al gauw mag hij ook preken. Hoe oud hij toen was, dat weten we niet. Maar dat heeft hij wel gedaan. Als profeet. Nog meer profeet dan priester eigenlijk. Dat lezen we bijvoorbeeld aan het eind van hoofdstuk 3. Ook aan het begin van hoofdstuk 4. Er staat er bijvoorbeeld: en het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. Heel het volk hoort hem preken. En getrouw heeft hij dat woord ook doorgegeven. Vertelt van de liefde van God. Maar ook gewaarschuwd voor de zonde. Voor de brede weg. Het verderf. Hij vertelt van de genade van God. De vergeving. Door de verzoening. De offerdienst. Hij heeft het woord van God uitgelegd. en het op het hart van de mensen gebonden en getuigd van de levende God en van zijn dienst. Wat heeft hij verlangd dat het volk zich over zou geven aan de Heere en dat het hem zou dienen met hart en ziel. Maar lange tijd lijkt het dat er helemaal niks van terecht komt. Dat hij wel werkt, maar dat er geen resultaat is. Nu had hij ook in alle opzichten de tijd tegen. Dat zeggen wij vandaag de dag wel eens, we hebben de tijd niet mee. Dat zou waar zijn. Maar dat gold misschien nog wel veel meer in die tijd. Ik zal een paar dingen noemen. Denk alleen aan het verval van de tabernakeldienst, van de dienst van God. Moet u maar eens lezen in 1 Samuel 2 en 3 en 4. Dat die jongens, die zonen van Eli, de offerdienst ontheiligen. De tabernakeldienst ontheiligen. En ten diepste spotten met God. Verval van de tabernakeldienst, de dienst van de verzoening, de dienst van God. Maar ook het volk doet mee aan afgoderij. Dat lezen we ook in 1 Samuel 7. Dat ze de Baals en de Astaroth dienen. Nu dacht ik vroeger wel eens, dat was een soort, nou ja, dat ze de Heere de rug toekeerden en dan die beeldjes gingen dienen. Maar als je het goed leest, dan was dat meer een vorm van syncretisme. Zo van, ja, we hebben niks op de Heere tegen, maar waarom zouden we ook niet die Baal er een beetje bij halen? Van twee waddetjes eten, allebei wat, ook die Baal en die Astaroth, allebei wat.
Ja, waarom ook niet? Ik heb niks op de Heere God tegen, maar...
Maar ja, de anderen doen het toch ook? En dat deden de anderen ook, de volkeren rondom. Die dienst van Baal en Astarte was ook een hele uitbundige dienst. Ook een hele goddeloze dienst. Vol vrolijkheid, maar ook van seksuele uitspattingen. Bijvoorbeeld de tempelprostitutie. Uitbundige feesten met veel muziek en gedans. En uitspattingen. Hij mag toch een beetje feesten. Dat doen de anderen toch ook. En tegelijkertijd ook niks op de Heere God tegen hebben. Van beide wat. En ondertussen zich overgeven aan het goeddenken van hun eigen hart. Maar politiek was het ook niet zo best. Ze werden onderdrukt door de Filistijnen. Dat begon eigenlijk in die oorlog toen de ark werd geroofd. Nu was die ark wel weer terug. Daar begon hoofdstuk 7 mee. Maar ze werden nog wel onderdrukt door de Filistijnen. Al jarenlang. De ark was terug. Maar dat betekende niet dat het volk terugkeerde tot de God van de ark. Ondertussen bleef Samuel in stilte verder werken. Biddend, prekend, smekend als een voorbidder voor het volk. Die hemeltok, weet u nog van Psalm 99. Hij zag eigenlijk geen resultaat en toch ging hij door. Wat wordt dan zijn geduld ook op de proef gesteld? 20 jaar lang staat er ook. Al die jaren zonder dat er echt verandering komt. Waar is dan Gods hulp? Helpt de Heere wel? Is de Heere er wel? Helpt het wel om te preken, om door te gaan? Wat wordt je geduld beproefd? En dan al 20 jaar verandert er iets. Na 20 jaar gebeurt er iets onder het volk. Dat is Gods werk. Het werk van de God van het verbond. Hij gedenkt aan zijn verbond. Dan staat er in vers 2 dat het ganse huis van Israël de Heere achterna klaagt. Nou, u voelt wel een beetje aan wat dat betekent. De Heere achterna klaagt. Dat is een beetje ongebruikelijke uitdrukking voor ons. Maar er zit dat klagen in. Dat ze hun nood klagen bij de Heere. De verdrukking door de Filistijnen. Het was moeilijk en ze hadden het zwaar. En het zat ze allemaal tegen. En ze zuchten onder dat juk. Ze klagen en daarbij klagen ze bij de Heere. Ze zijn op het goede adres. Daar moeten ze zijn. De Heere achterna klagen. Dat woord heeft ook iets van rouwen.
van verdriet. Zuchtend zoeken zij het bij de Heere. Juist nu dat juk van de Filistijnen steeds zwaarder gaat drukken. Blijkbaar beseffen ze eindelijk dat die afgoden niet kunnen helpen. En dat de Baal en de Astarte niet verder helpen. Ze voelen hun eigen machteloosheid en hun hulpeloosheid. En ze zoeken het weer eindelijk bij de Heere. Heere, waar bent u dan? En waarom helpt u ons niet? We hebben uw hulp nodig. Zonder u kunnen we niet. Nood leert bidden. Dat zeggen ze wel eens, of niet dan? Dat is niet altijd zo. Soms lijkt het wel of nood leert vloeken. Het is een wonder op zich als nood leert bidden. Maar je ziet het wel vaker. Ik hoorde een tijdje geleden van een vliegtuig dat een noodlanding moest maken. En toen leek het vliegtuig te crashen. En op dat moment dat ze aan boord begrepen dat het misging, vertelde later een van de overlevenden, begon iedereen te bidden. Ook mensen die daarvoor zaten te spotten en die nergens in deden en die nergens in zeiden te geloven. Ze begonnen spontaan te bidden. Nood leert bidden. Dat is op zich heel mooi. Samuel weet bij de Heere, zijn ze op het goede adres. Maar Samuel weet ook, als het alleen maar gaat om de hulp van God tegen de Filistijnen, dan is het niet genoeg. Dat is net als wat een van die overlevenden later vertelde van die vliegtuigramp. Op dat moment begon iedereen te bidden. Maar velen die toen in doodsangst riepen tot God, gingen later, toen ze gered werden, al gauw weer over tot de orde van de dag. En ze waren God weer gauw vergeten. De gewone dingen zonder God. Je oude leven. Veel mensen willen wel dat God een beetje helpt. Maar dan het liefst zo dat je weer je eigen leven kunt leiden. En je eigen dingen kunt doen en je eigen plannen maken. En je eigen plannen ook uitvoeren. Maar dan zonder God. Zo zijn ook wij allemaal van nature. Dat zit in het hart van ons. Dan bid je God of die helpt met dat examen. En als de Heer helpt, dan ben je wel een beetje dankbaar ook. Maar verder je gaat je eigen leven zonder God. Ja, het is natuurlijk wel goed om te bidden voor je examen, begrijp me goed, maar daar houdt het voor ons al gauw mee op. Tenminste, van nature. Of we bidden om hulp als we ziek zijn, of als we zorgen hebben, of als we het moeilijk hebben. En als het weer een beetje gaat, dan zijn we blij en we vergeten het al gauw weer. Van nature zijn we tevreden als God ons helpt om onze eigen gang te kunnen gaan. Huisje, boompje, beestje. Om zo te zeggen. Ons oude leven. Let wel, zonder God. Dat kan ook als je elke zondag in de kerk zit. Ja, wil de Heer dan niet helpen in die dingen? Jawel. En hij wil ook dat je daarin hem nodig hebt en bidt. Dat zegt hij zelf. Stort voor mij uit. Je ganse hart. Telkens weer opnieuw tot in de allerkleinste dingen. Dan ben je bij hem op het goede adres. Maar als je Gods hulp alleen dan nodig hebt, dan is het niet genoeg. Dan kun je bij wijze van spreken, en begrijp me niet verkeerd, maar dan kun je van Eben Haezer naar Eben Haezer gaan op de brede weg. Van Eben Haezer naar Eben Haezer naar de hel. Als u begrijpt wat ik bedoel. Samuel doet er op zich niet negatief over. Als hij die verandering merkt bij het volk. Hij zegt niet, nou ja, dat is allemaal niks. Je moet eerst nog maar eens dit en dat. Zo niet. Hij merkt dat er echt iets gebeurt. Niet alleen bij een enkeling, maar ook in de breedte van het volk. Ze roepen weer tot de Heere. Eben Haezer, eindelijk Heere, dank u wel. Maar ondertussen is hij te diep van doordrongen dat het daar niet bij blijven kan. En zo begint hij te preken. Dat is het derde vers. Dan zegt Samuel tot het volk. Indien gij u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, doe dan die vreemde goden weg uit het midden van u. O de Astaroth, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand van de Filistijnen rukken. Daar gaat het om. Als je dan echt God nodig hebt, laat het dan ook echt zijn. Ja, hoe dan? Nou, met je hart. Waar is het nou God om te doen? Om uw en jou en mijn hart. Hij zegt, mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. Je hart, dat is het centrum van je bestaan, van je gedachten en je gevoelens. Je diepste wezen, geef mij je hart. Geef mij jezelf, wie je bent. Kom bij mij. Niet alleen als het moeilijk is, maar ook als het goed gaat. Niet alleen als je ziek bent, maar ook als je gezond bent. Niet alleen als er tegenslagen zijn, maar ook als je gezegend wordt. Niet alleen op de zondag, maar ook op de zaterdagavond en de vrijdagavond of in de nacht. En door de week op je werk, waar dan ook maar. Alle dagen van de week, alle uren van de dag. Geef mij je hart, niet alleen in de uiterlijke dingen, maar je hart. Dat is ook de taal van de liefde. Ik hoef u toch niet te vertellen wat voor symbool een hartje is. Nou jongelui, ik denk dat je die hartjes heel wat tekent of schrijft. Ja, de een meer dan de ander. Dat is dan net of je verliefd bent of niet. Maar wat betekent nou zo'n hartje? Dat betekent de liefde. Dat is niet voor niets. Een hart als een teken van de liefde. Je kunt je hart maar aan één verliezen. Toch? Als je verkering hebt, dat kan niet met twee tegelijk. Stel je voor als je merkt dat je vriend of je vriendin stiekem nog een derde heeft. Dan voel je je toch bedrogen. En terecht. Je kunt je hart maar aan één verliezen. De ware liefde duldt geen ander. Dan bedrieg je de ander. Dat is ook in het geestelijke. De Heere zegt, geef mij je hart. En dat is ook heel ons hart. Je kunt je hart maar aan één geven. Geef mij je hart, waarom? Hij is onze schepper. Hij heeft ons gemaakt met ons hart en alles wat erbij is. Hij heeft er recht op. En hij zorgt elke dag ook voor jou en voor u en voor mij. Hij heeft er recht op, maar nog meer, hij is ook de enige die echt kan helpen. De God van Eben Haezer. Hij kan helpen in de gewone dingen van alle dag, maar ook in de eeuwige dingen, op weg naar de eeuwigheid. Hij is de enige die redt van het verderf en die kroont met goede tierenheid. Waar moet je anders zijn dan bij die God van Eben Haezer? En nog meer, hij is ook de enige die werkelijk al onze liefde waard is. Heeft hij zijn liefde niet bewezen in de Heere Jezus? Heeft hij niet zijn zoon gegeven? Tot in de dood van het kruis. Wie heeft er nou meer liefde gegeven dan deze God, die God van Eben Haezer? Zijn liefde in de Heere Jezus. Liefde die nou echt helemaal van God uitkwam. Waar niets van ons bij was. Waar we niets van verdienen. Die hem alles gekost heeft. Die de Vader zijn zoon kostte. En die de zoon zijn goed en zijn bloed kostte. Eenzijdige liefde. Van één kant. En dat voor ons die maar één ding verdienen. Zijn toorn. En dat hij ons zou wegwerpen van voor zijn aangezicht. Of geloof je dat dan niet? Het is liefde voor vijanden. Die vijanden vrienden maakt. Is deze God niet al uw liefde waard? En jouw liefde en mijn liefde. Geef mij je hart. Zo preekt Samuel. Moet u maar eens lezen hoe hij dat zegt in dat derde vers. Geef mij je hart. Anders heeft al dat de Heere achterna klagen geen enkele zin. Dan kun je wel bidden en Bijbel lezen en naar de kerk gaan en denken dat je God nodig hebt. Maar dan gaat het je ten diepste niet om God. En dat is niet meer dan een lege dop. Als het je om God te doen is, wil hij je hart. Daar blijkt ook de echtheid van het geloof uit, het werk van de Heilige Geest. Die woorden worden ook gebruikt. Bekering tot de Heere met je ganse hart. En richt je hart op de Heere alleen. In de bekering gaat het om je hart. Ja, wat bedoelt Samuel dan met die bekering? Sommigen denken dan aan een heel bijzondere gebeurtenis. Die zomaar pasboem uit de lucht komt vallen. Waarbij je maar af moet wachten wanneer het gebeurt. Als een heel bijzondere geestelijke ervaring. Dat het dan ineens allemaal goed is. Nou, God kan er heel plotseling en heel krachtdadig mensen bekeren. Maar doorgaans gaat dat veel geleidelijker. Dat woordje bekering wat hier staat. Het bekeert je tot de Heere. Er staat in het Hebreeuws eigenlijk terugkeren. Rechtsomkeerd maken. 180 graden terug. Weg van die brede weg, terug naar de Heere, op de smalle weg, achter de Heere aan. Net als met die verloren zoon, die terugkeerde naar huis. Ja, je kunt het met drie woorden samenvatten, misschien hebt u ze wel eens gehoord en sommigen zeggen het net weer een beetje anders, maar iemand zei het dus zo, inkeer, tot jezelf komen. Wat heb ik gedaan bij de vader weggelopen? Wat doe ik hier bij die varkens? Wat doe ik hier in die modder buiten God? Inkeer, tot bezinning komen. Maar dan ook afkeer. Weg bij die varkens. Weg bij dat vuile van het leven zonder God. Weg bij de zonde. En terugkeer. Terug naar de Heere. Terug naar die Vader. Terug naar Hem. Met je woorden en je daden. Dat zegt Samuel hier ook. Terug naar de Heere. Dat is niet alleen vragen om hulp. Maar ook afkeren van die afgoden. Dat doet die vreemde goden weg. Breken met de afgoden. Ja, dat waren natuurlijk die beeldjes, denkt u. Die beeldjes van Baal en van Astarte, die natuurlijk ook. Toch denkt ook Samuel verder dan alleen maar die beeldjes. Dat merken we bijvoorbeeld in hoofdstuk 15. Als hij spreekt tot koning Saul, dan zegt hij: wederspannigheid. Dus als je niet wilt luisteren. Dat is een zonde van toverij. En wederstreven, ongehoorzaamheid, altijd maar er tegenin gaan. Dat is ook afgoderij en beeldendienst. Afgoderij is dus niet alleen maar knielen voor een beeldje. Maar dat is eigenlijk alles waarin je niet wilt luisteren naar God. En er tegenin gaat. En je eigen gang gaat. Ook dat is afgoderij en beeldendienst. Zegt Samuel. Niet luisteren naar de Heere. Bijvoorbeeld als de Heere zegt dat hij wil dat we een ander vergeven. Ja, dat kan ook niet. Of ik wil het niet. Ik doe het niet. Jij kan het niet vergeten. Weet u wel wat hij gedaan heeft? Maar hoe kun je dan bidden: vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren, zolang je niet kunt of wilt vergeven en de ander blijft haten. Of weg met die afgod van de mammon, de geldgod. Altijd maar geld verdienen, altijd maar mee willen hebben, altijd maar graaien en sparen. En de kerk en de armen komen er bekijkt vanaf. In plaats van dat je je geld ook gebruikt om tot een zegen te zijn. Breken met die afgod van de drank. Weg met die afgod van je eigen eer. Het gaat ook om de levenshouding. Niet dat van twee walletjes eten. En de Heere God wat en die Baal wat. Je niet schamen voor de Heere. Het kan ook gaan om dvd's of cd's. Stel je voor als het nou een dvd is waarvan je niet graag zou willen dat de Heere Jezus naast je zat als je daar naar keek. dan weet je zeker dat het niet deugt. Weg ermee.
Of die cd's.
Met muziek uit de hel. Soms staat het er ook gewoon op. Moet je daar naar luisteren? Durf je ze ook weg te doen? Breken met de afgoden. Waar je naar luistert, waar je naar kijkt. Waar je druk mee bent. Alles wat je niet samen met de Heer Jezus kunt zien en horen. Weg ermee met die afgoden. En buigen voor Hem en voor zijn woord. Weg met alles wat de Heer Jezus niet wil. Met alles wat je hart volmaakt van de zonde van de wereld. In plaats van de liefde van God. En richt uw hart tot de Heere. En dient Hem alleen. Om Hem alleen te dienen. Op Hem alleen te vertrouwen. Die afgoden laten je toch in de steek. Die kunnen je toch niet gelukkig maken. Dient Hem alleen. En dan zat Samuel erbij. Als een belofte van zegen. Zo zal Hij u rukken uit de hand van de Filistijnen. Als een extra verzekering. Dat de Heere alleen maar het goede met ons voor heeft. Waar de afgoden ons uiteindelijk alleen maar te gronden richten. Samuel preekt. En wat gebeurt er dan? Zullen ze luisteren? Ze hebben al zo lang niet geluisterd. En toch nu luisteren ze wel. En ze buigen voor het woord van God. Wat moet Samuel er blij mee geweest zijn. En ik hoop dat u er ook mee blij mee bent. En dat u ook dankbaar bent als u het in onze dagen ziet. Het blijft niet bij een bidden om verlossing van de Filistijnen. Ze keren terug, zo staat het er ook in vers 4. En ze doen die Baals en de Asteroot weg. En ze willen de Heere alleen dienen. Daar is de Heilige Geest aan het werk. Eben Haezer. Samuel roept het volk samen in Mispa. In een massale samenkomst. Wat zou dat mooi zijn als de Kuip nou eens vol was van mensen die God zoeken. Al zo vol was het daar wel bij Mispa. Daar kwamen ze allemaal overal vandaan. En dan is het niet voor de voetbal, maar voor God. Als een openlijke verbondsvernieuwing. Wat is dat mooi. Verlangt u daar niet naar in onze dagen? Ja, in je eigen leven. Maar ook in de kerk. In de eigen gemeente. En ook in de breedte van de kerk. Maar ook in ons land, in de steden. En op het platteland. Dat ons volk niet verder gaat bij God vandaan. We hoeven ons echt niet te troosten met de ChristenUnie in de regering. Alsof daarmee ons volk terugkeert naar de Heer. Was het maar waar. Maar bidt u daar ook om? Dat ons volk tot bekering komt. En terugkeert naar de Heer. Massaal. Bid u ook om zo'n Eben Haezer. Ook in onze dagen. Zo samen bijeen. Niet langer zichzelf rechtvaardigen. Maar samen bijeen. Om zich te verootmoedigen. Omdat je God nodig hebt. Schuld erkennen. En zijn genade afsmeken. Hem als het ware in de armen vliegen. Wat ik zo mooi vind hier. Is dat het niet een triomfantelijk christendom is. Dat zichzelf vertoont om wat te willen zijn en wat te willen lijken. Zo van, hier zijn wij nou eens als goede christenen. Integendeel, ze verootmoedigen zich, ze scheppen water, staat er. Als een teken dat ze hun hart uitstorten voor de Heere. Sommigen denken ook aan een symbool van de reiniging van de zonde. En ze vasten als een teken dat ze nu maar even het eten laten staan, omdat God belangrijker is. En ze keren terug, ze verootmoedigen zich, ze beleiden samen, God, zo staat het er ook. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. En ze zeggen het openlijk. En ze verootmoedigen zich voor de Heere. Dan kan ik in de stilte van je kamer. Of waar dan ook, in de keuken, of misschien ergens buitenaf. Misschien ook wel nu stilletjes in de kerk. Heel concreet die zonden ook noemen. En het eerlijk vertellen. Heere, vergeef het mij. Reinig mij ervan. Bekeer me ervan. Weg met die afgoden. Met die zonde. Heere Jezus. Wees mij zondaar genadig voor het eerst. Of telkens weer opnieuw. Ook in die dagelijkse bekering. Je telkens weer uitleveren aan Hem. Je hart geven aan Hem. Zult u dat ook doen? Zul jij dat ook doen? Hebt u het wel eens gedaan? Als je het wel eens doet, dan houdt het nooit meer op, toch? Telkens terug naar Hem. Wat is het heerlijk als jongeren en ouderen God niet meer kunnen missen. En niet meer willen zonder de Heere Jezus. Als je merkt dat het hem of haar echt om de Heere Jezus te doen is. Als je van je eigen lauwheid walgt. En des te vuriger je vastklemt aan de Heere en zijn woord. Wat zal het gezongen hebben in het hart van Samuel? Eben Haezer. En hoe? God heeft geholpen. Steen van de hulp. Eben Haezer. Maar dan lijkt ineens alles mis te gaan. De Filistijnen merken dat er iets gebeurt onder het volk. En ze horen van die massale samenkomst in Mispa. Ja, zouden ze bang zijn dat het volk oorlogsplannen smeet? Of zouden ze zelf denken, nu hebben wij de gelegenheid om ze voorgoed te onderwerpen, misschien wel uit te roeien, zien ze hun kans gewoon. Maar hoe dan ook, in spoedzitting komen de oversten van de Filistijnen samen. En ze mobiliseren hun leger. Moet u zich eens indenken. Kunt u begrijpen dat de Israëlieten bang worden? Stel je voor als we hier zitten. En je merkt ineens dat er buiten allemaal soldaten om de kerk heen komen. Met wapens en ik weet allemaal niet wat. Nou, je hebt het dan niet zo breed, denk ik. Tenminste niet. En nu denk ik ook niet. En er zijn kerken vandaag de dag waar dat gebeurt. Dat kerken daadwerkelijk worden overvallen. Soms ook uitgemoord. Soms alleen maar weggejaagd. Hier gelukkig niet. Maar elders wel. Je kunt je indenken hoe bang de Israëlieten worden. Als ze merken dat de Filistijnen komen met hun leger. Tegen dat sterke, goed bewapende leger van de Filistijnen kunnen ze nooit op. Wat moeten ze dan? Is dat dan Gods antwoord? Is dat dan Gods Eben Haezer? Zal deze dag van terugkeer naar de Heere eindigen in een bloedbad? Waar is dan die God van Eben Haezer? Wat hier gebeurt is een heel belangrijke les ook voor ons. Ik las een preek van dominee G. Boer over deze tekst. En dat was een preek die hij gehouden heeft bij zijn jubileum. En toen zei hij, zodra een volk, zodra een gemeente, zodra een persoon bezig is God te vinden, dan wordt er een bevel tot mobilisatie afgekondigd in de hel. En dat is waar. Misschien hebt u het ook wel eens meegemaakt. Misschien ook dat toen u zelf God begon te zoeken. Dat je merkte dat de hel actief werd. Dat kan door dat je geestelijk bestreden wordt. Dat kan ook door andere dingen. Een tijdje geleden een man die helemaal in de wereld geleefd had. In diezelfde gevallen zonde gedaan die dit te doen zijn. En die God vond. En begon te zoeken. En de Bijbel stuk las. Die een paar keer achter elkaar op een hele rare wijze een heel gevaarlijk ongeluk kreeg. En toch door een wonder van de dood gered werd. Dan merk je ineens dat ook op zo'n manier de machten van de hel wakker worden. Je merkt dat ook in de praktijk. Hoe dan ook. Van mensen, waar gemeenten terugkeren tot God, wordt de hel wakker. Daar kun je bang van worden. Je kunt heel bang worden voor de duivel. Bang voor de dingen die gebeuren. Bang voor de dingen die er kunnen gebeuren. Bang voor de gevolgen. Bang voor de mensen. Bang voor dit en voor dat. Is dat dan de bedoeling? Dat je als het ware achter iedere boom of iedere steen een duivel ziet. Het is ook een van de tactieken van de duivel. Dat hij ons zo bang wil maken voor hem, dat we verlamd raken. Hoef je dan niet bang te zijn? Nou, voor de duivel kunnen wij wel bang zijn, want we kunnen er niet tegenop. Maar de Heere Jezus kan tegen de duivel wel op. En dat heeft hij laten zien. En wie bij de Heer Jezus schuilt, hoeft niet meer bang te zijn voor de duivel. Want hij heeft die kop van de slang vermorzeld aan het kruis. Hij heeft de Satan de verpletterende slag al toegebracht. Satan is ook bang. Satan siddert voor de Heer Jezus. En wie bij de Heer Jezus schuilt, hoeft niet bang te zijn. Echt niet waar. Al zou je van alle kanten de duivel omringd worden. Want die met ons zijn zij meer. Zegt de Heer tegen zijn volk. Tegen alle jongeren en ouderen die schuilen in het verborgene van zijn vleugelen. Die met ons zijn zij meer. Dat merken we ook hier. Wat doet het volk in die angst? Ze vluchten naar de Heer. En dat is nu echt machtig mooi. Dat is ook weer het werk van die God van Eben Haezer. Dan merken we dat het ook echt iets is daar. En dat God daar werkelijk werkt. In plaats van rarigheid uit te halen of in opstand te komen of ik weet niet wat. Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Ze doen maar één ding. Ze gaan ermee naar de Heer. Want als ze iets geleerd hebben, dan is het dit. Daar moeten we zijn. En alleen daar zijn we veilig. En dan vragen ze Samuel om voor hen in gebed te gaan. Als die hemeltolk biddend voor zijn volk. Om voorbeden te doen. In vers 8 staat dat ook. Hij moet voor ze bidden. En Samuel doet dat ook. Maar dat gaat niet zomaar. Hij moet eerst een offer offeren. Een melklam. Een offer voor de verzoening. Daarmee laat hij zien. Ik kan niet zomaar naar God gaan. Er is een offer nodig. Zo is Samuel voorbidder voor het volk. Ja, wij kunnen niet naar Samuel toe natuurlijk. Er zijn wel mensen die voor ons willen bidden. En u mag zelf ook voor de anderen bidden. Dan mag je ook aan elkaar vragen. Om voor elkaar te bidden. Dat is heel belangrijk, ook in onze tijd. Zeker in onze tijd. Maar we mogen allermeest naar die meerdere Samuel, de Heer Jezus Christus. Ja, mag ik wel naar hem toe dan? Dat gaat niet zomaar. Daar moet ook een offer voor geslacht worden. Maar dat offer is geslacht. Het lam van God. En dat bloed van dat offerlam heeft gevloeid. En de Bijbel zegt dat daardoor die toegang tot de genadetroon geopend is. Ingewijd door het bloed van het lam. Daarom is de toegang vrij. Mag ik dan zomaar naar de Heer Jezus? Ja. Pleitend op het bloed van het lam. Dat gaat zomaar niet. Maar met het lam gaat het wel. Dan mag je komen zoals je bent. Als je maar komt met dat lam. Met dat offer. Met het bloed van Christus. Daarmee mag je altijd komen. Dan mag je zomaar komen. Als je maar komt bij de Heer Jezus. Als je maar schuilt bij dat lam van God. Zult u dat doen? Zul jij dat doen? Vluchten naar de Heer Jezus. Voordat het te laat is. Schuilen bij hem. Samuel bidt. Hij bidt voor het volk. En het volk zal ongetwijfeld meegebeden hebben met hem. Alleen zal dat nou wel helpen? Ja, bidden is wel mooi, denken we dan. Maar ja, als er een vijand aankomt, dan kun je beter wat anders doen. Komt hij niet beter wapens uitdelen? Of een militaire training geven? Wat moet je doen tegen een machtige vijand als je nauwelijks wapens hebt? Als die Filistijnse legers naderen, wordt het geloof beproefd. Juist na Eben Haezer, vaak zie je dat, na een heerlijk hoogtepunt, komt er des te meer een beproeving. Daar ben je toegerust. En daarna denkt de Heer, dan kan het wel. Hij heeft die kracht gegeven. Hij geeft met de beproeving toch ook de uitkomst. Maar dan zie je vaak naar zo'n hoogtepunt ook een dieptepunt. Het geloof wordt beproefd. Geloof je nou echt dat de Heer sterker is dan de vijand? Geloof je nu werkelijk dat hij de Satan overwonnen heeft? Geloof je nu werkelijk dat hij een volkomen zaligmaker is? Geloof je nou echt dat hij in staat is om je te verlossen uit het grootste gevaar? Geloof je werkelijk dat de Heere niet afhankelijk is van onze middelen? Dat hij werkelijk alle macht heeft? Geloof je echt dat geen wapen zo belangrijk is als het gebed? En dat het gebed belangrijker is dan alles wat wij met elkaar zouden doen? Het geloof wordt beproefd in Mispa, maar ook nu. Maar het geloof wordt niet beschaamd. De Heere maakt het ook waar. Als God mijn God maar met mij is, dan heb ik niets te vrezen. Dat zien we ook in de 10e vers. Als de Filistijnen tot de aanval overgaan, dan krijgen ze met God te doen. De Heere geeft dan een angstaanjagend noodweer. En de Filistijnen worden zo ontzettend bang dat ze wegvluchten. Massaal slaan ze op de vlucht. En de Israëlieten kunnen de Filistijnen verpletterend verslaan. In vers 10 en vers 11 staat het ook. Wat een les is dat. In eigen kracht kunnen wij tegen de Satan niet op. In eigen kracht verlies je het van de zonde. Zonder de Heere kun je niets doen. Maar wie het van de Heere verwacht, wordt niet beschaamd. Als God mijn God maar met mij is, dan heb ik niets te vrezen. Daarom is het gebed ook het belangrijkste wapen. Want het geheim van het gebed ligt niet in de bidder, maar in hem tot wie je bidt. Het geheim van het gebed ligt in de hoorder van het gebed. Want in het gebed zeg je eigenlijk alleen maar: Heere, ik kan het niet, maar u kunt het wel. Ik ben hulpeloos en hopeloos, maar u bent die God van Eben Haezer. Je hulpeloosheid beleiden en de hulp inroepen van de Almachtige, de God van Eben Haezer. Je eigen schuld beleiden, je onwaardigheid. En pleiten op de genade van de zaligmaker van zondaren. Het gebed is eigenlijk niet verwachten van mezelf en alles verwachten van de Heere. En dat geloof wordt nooit beschaamd. Eben Haezer. Als die strijd beslist is, kunnen ze hun dankbaarheid niet op. Dan komt dat moment dat Samuel die steen wijst tot een monument. Eben Haezer, steen van de hulp. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat is niet ons werk, dat is Gods werk. Zo is iedere Eben Haezer, ook in uw leven, in jouw leven, in mijn leven. Iedere Eben Haezer een aansporing om de Heere de dank te geven. Wie roemt, roemen in de Heere, in die God van Eben Haezer. En zo is iedere Eben Haezer een aansporing om de zonde te haten en te vlieden en te breken met de afgoden. En je hart te richten op de Heere alleen, weg met de afgoden. Terug naar de Heere alleen. En zo is iedere Eben Haezer een aansporing om deze God aan te roepen. En alles van hem alleen te verwachten. Alle hulp en alle bijstand van die God van Eben Haezer. Waar verwacht u het van? En jij en ik? Waar denk je dat je het van moet hebben? Waar verwacht je het van? Of beter, van wie verwacht u het? En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Amen.